of omgekeerd. In deze podcast gaan we op zoek naar nieuwe invalshoeken. We draaien hier en daar de zaak eens om te zien of een nieuwe beschouwingswijze ook andere perspectieven kan bieden op oplossingen. Voorbij de traditionele denktrand die gebruikelijk is. Mijn naam is Harry Starre en ik ga in gesprek met Abel Kemeling. Ja, Abel, we zijn inmiddels bij aflevering 13 en voor de bijgelovigen aflevering 14. Er zijn landen waar ongeluksgetallen worden overgeslagen. Ik meen dat dat in de horeca ook wel, in de hotelbusiness ook wel is, dat er geen kamer 13 te vinden is. Wij bereiden dit altijd heel erg voor. Mensen denken dat we dit zomaar improviseren. Is niet het geval. 3 dagen voorbereiding op de Waddeneilanden in het huisje van Jort Kelder. Maar misschien moet ik dat allemaal niet zeggen. En daar gaat het nu om. Wij zeggen tegen elkaar altijd, de wereld is onvoorspelbaar. En toch kun je daar een kanttekening bij plaatsen. Want veel dingen zijn min of meer regelmatig en wetmatig en verrassen conventionele denkers, durf ik wel te zeggen, telkens weer. Hè? Terwijl je eigenlijk zegt, maar daar kon je wel van uitgaan, dat is inmiddels wel bekend. Daar hebben we het eigenlijk over. Over effecten die min of meer systemisch, die erbij horen, en die, als ze niet plaatsvinden, opvallender zijn dan wanneer ze wel plaatsvinden, terwijl ze tegelijkertijd vaak verrassen. Is het dat waar we het over hebben?
Ja, ik denk het wel. Dus volgens mij, hè, we gaan het vandaag hebben over schaal.
Ja.
En dat is typisch zo'n ding. Want als je afstand hebt tot een bijvoorbeeld een industrie of een bedrijf, dan zie je eigenlijk patronen die je niet zouden moeten verrassen. Terwijl als je erin zit en met je neus bovenop, dan word je heel vaak heel erg verrast.
Toch weer verrast.
Ja, ik had eigenlijk een voorbeeld. Zoals veel mensen weten, doe ik vooral veel in hernieuwbare energie. En daar gebeurt in. Je ziet eigenlijk een aantal trends zich opvolgen. 20 jaar geleden begon die hernieuwbare energie natuurlijk vooral met windenergie. Daarna kwam zon.
Ja.
De new kid on the block is nu eigenlijk batterijen, grote batterijen. Of ook kleine.
Ja.
En je ziet eigenlijk die industrie iedere keer weer door dezelfde cyclus gaan. En dan zie je eigenlijk ook iedere keer weer een verbazing over de leereffecten in zo'n industrie. Je ziet het bij elektrische auto's, zie je het ook.
Hebben ze een voorbeeld?
Nou, eigenlijk een leereffect is over het algemeen, dat druk je vaak uit door hoe snel dalen kosten van een product.
Ja.
Bij een verdubbeling van de cumulatieve installaties. Hè? Dus de totale cumulatieve installaties, bijvoorbeeld van solar. En vaak houden die wetten eindeloos lang stand.
Dus de wet van Moore, daar moet ik aan denken.
Ja, dat klopt. Dat is precies hetzelfde.
Ja,
dus alleen, dus de wet van Moore is in feite ook een learning rate. Maar die gaat dan over
dat de capaciteit van chips verdubbeld na 18 maanden. Verdubbeld
ja.
Na 18 maanden.
Ja, hij in tijd uitdrukken is altijd lastig. Meestal druk je het uit in termen van de totale cumulatieve productie. Dus dat zie je. En dan is een cijfer wat je vaak ziet, dat is ook weer zo grappig. Een cijfer wat je vaak ziet is 15%. Dus dat betekent dat als het aantal elektrische auto's, het totaal aantal ooit geproduceerde elektrische auto's verdubbelt,
ja,
daalt de gemiddelde kostprijs 15%. Ja, kan 20 zijn, kan 10 zijn, maar 15 is een heel goed is een hele goede vuistregel. Dat zie je bij solar.
Een vijfde af, zoiets in die buurt, hè, van een,
ja,
tussen 10 en, ja, 5, ja, en 20%.
Ja, ja. En dan hangt het natuurlijk vanaf, als een industrie heel snel groeit, dan gaat die verdubbeling van die capaciteit natuurlijk heel snel. Dat heb je natuurlijk bij elektrische auto's gezien, omdat ze er nog niet waren. Ja, als je 100 naar 1000.
Ja, dus de nieuwe ondernemer die zegt, we hebben dit jaar onze omzet verdubbeld.
Ja.
Als dat zo doorgaat, zijn we over 10 jaar de grootste.
Nou ja, je hebt het bij Tesla wel gezien.
Ja.
En de scale curve of de learning rate van Tesla was inderdaad, laten we zeggen, een procent of 15. Maar ja, als je bij 0 begint en dan in 5 jaar gewoon 3 keer verdubbelt, ja, dan zit je ineens gewoon 60% lager.
En een keer vlakt dat af of gaat het eindeloos door?
Nou nee, die wet is eigenlijk verrassend consistent. Ja. Alleen het verdubbelen van de capaciteit gaat natuurlijk steeds langzamer.
Oh zo. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, de wet blijft gelden. Ja. Alleen je kunt niet meer voldoen aan dat verdubbelen.
Ja.
Want dan gaat het om, in het begin gaat het van 1 naar 2. Hè?
Ja.
1 plus 1 is 2.
Mm-hmm.
Maar dan wordt het natuurlijk eigenlijk een veel te grote opgave.
Ja.
Tesla kan niet verdubbelen meer.
Nee, dat is het punt. Dus over het algemeen, en dan ziet de groei van zo'n industrie, en daar de kostcurve is eigenlijk daar de inverse van. Die heeft een soort S-vorm. Dus dat betekent dat, en dat is even die verrassing waar we het over hebben. Hè? Die verrassing die gebeurt in een gemiddelde markt eigenlijk altijd 3 keer. In een tijdspanne van, heb ik al in mijn carrière geleerd, van de Bijbelse 7 jaar. Aan het begin vragen mensen zich af waarom het zo lang duurt voordat het oppikt.
Ja.
Van waarom koopt niemand een elektrische auto?
Ja.
Het komt maar niet. Dat is de verrassing nummer 1. Verrassing nummer 2 is, het gaat veel sneller dan je dacht. Want dan krijg je ineens die hele snelle groei. Zoals je dat ook had met COVID en dergelijke. En dan schrikken mensen zich ineens dood. Van
en dan
dat
kalft het weer af. En dan
precies. En dan de derde verrassing is eigenlijk dat mensen denken van, ja, het groeit zo hard. Ja, het zal volgend jaar wel wat minder worden. Maar vorig jaar is 30% gegroeid. Dus dan is het misschien volgend jaar 20%. En dan is het ineens nul. Of dan is het ineens, weet ik.
En dan heet het ook wel eens dat de markt bevredigd is. Hè?
Verzadigd, ja. Ja. En dat gebeurt. En dan komt er weer een.
Dan krijgen we een vervangingsmarkt heel vaak. Hè?
Kan.
Bij sommige producten, dat zie je nu. Ja. Ik had het met mijn dochter over. In haar kring, en daar hoor ik bij, koopt niemand meer een nieuw apparaat. We kopen refurbished.
Ja.
En dat gaat straks natuurlijk bij elektrisch ook gebeuren.
Ja, of niet? Afhankelijk van de efficiëntie. Omdat die efficiëntie dus zo verschrikkelijk snel groeit, gebeurt het omgekeerde ook. Dat is dat mensen op zich nog goede zonnepanelen vervangen voor nieuwe.
Ja.
Omdat ze zoveel efficiënter zijn per vierkante meter.
Ik heb nog een oude boiler die het doet.
Ja.
Maar een nieuwe is goedkoper in gebruik.
Ja,
dat is wel heel pijnlijk. Dan zie je dus dat een hele goede boiler wordt eruit gehaald.
Ja.
Omdat is uitgerekend dat je in een jaar de nieuwe er alweer uit hebt.
Ja.
In vergelijking met de oude.
Nou, dat klopt. En dat helpt grappig genoeg de learning rate van de industrie ook. Want als je bijvoorbeeld een locatie had waar je een 1 megawatt windmolen had staan, en dat ding kan 20 jaar blijven staan, dan kan het best zijn dat je na 6 of 7 jaar
breek
zegt, weet je wat, ik breek hem af. Ik maak er een 3 of een 5 megawatt van. En dan heb je al die kosten om die locatie te ontwikkelen en dergelijke, die heb je allemaal niet meer.
Accountants worden er bloednerveus van, want die hebben vaak die afschrijvingstermijnen.
Ja, maar die zien ook wel dat je dan ineens 3 keer zoveel geld verdient met dezelfde locatie.
Ja, je kunt het voorrekenen.
En 70% van de kosten zit niet in die windmolen, maar zit in de ontwikkeling van het land en in de bouw. En dus dat rekent zich vaak heel goed. Dus je krijgt vaak een veel snellere vervanging dan je eigenlijk zou verwachten dat dat naar voren gehaald wordt. Maar het interessante punt is dus,
is dat je zegt dat is min of meer voorspelbaar, die patronen.
Ja, en daar kan je het vaak over oneens zijn. Omdat heel vaak als je heel dicht op een industrie zit, weet je er zoveel van dat je dan denkt te moeten snappen waar die kostendaling van zou komen.
Dus, maar je ziet niet de hoeken waar het echt vandaan, waar de klappen. Het moeten ook bijna altijd buitenstaanders zijn die klappen uitdelen.
Nou ja, je moet het van afstand durven bekijken. En als jij het debat speelt nu, bijvoorbeeld in mijn omgeving, ik heb het ook meegemaakt in de solarindustrie, ik heb het in de windindustrie meegemaakt. De bedrijven die in die industrie zitten hebben er vaak niet de scherpste kijk op. Omdat ze zich bijna niet kunnen voorstellen hoe snel iets verandert. En ze kennen vaak bijvoorbeeld hun leveranciers heel goed. En dan zeggen ze van ja, dat kan gewoon niet. Dat deze ergens 20% nog uit weten te snijden. Want waar zou dat dan van moeten komen?
Ja.
Want dat is aluminium of het is silicium. En de prijs is nu historisch laag. Dus nee, dat zal nu wel even over zijn.
Ik heb horen zeggen dat insiders verbeteren. Maar de doorbraken komen van outsiders.
Nou, ik denk dat de grote lijnen in termen van inzichten komen over het algemeen van outsiders. En als ik in de afgelopen 25 jaar
Elon Musk was een outsider.
Ja. Nou ja, het grappige is dat Musk bereid is, en die is eigenlijk altijd een outsider. Ik wil overigens niet te veel de loftrompet steken over Elon Musk. Nee. Maar als we dat toch credit zouden willen geven, is hij altijd bereid om een outside perspective te nemen en daar gewoon aan vast te houden. Dat hij gewoon zegt, ja, deze industrie zou in staat moeten zijn zoveel procent per jaar goedkoper te
dat
zijn.
Dat is de kracht van imagination. Hè? Dat je gewoon je het je voorstelt, ja, en je niet door de haalbaarheid laat achterhalen. Dus haalbaarheid zit innovatie natuurlijk vaak in de...
Nou, en hij blijft hangen aan first principles. Dus hij zegt gewoon van, nou ja, er zitten 600 onderdelen in. Ik wil dat dat er 200 worden. Ja. En dan blijft hij net zo lang duwen totdat...
Hij lijkt op Steve Jobs, hè, want die deed het zelf.
Ja. Ja.
Die zei, er moeten 7 knoppen op, of 4... En dan zeiden de mensen inside, dat kan niet. Ja. En dan zeiden ja, toch moet het.
Nee, precies. Dus het heeft, in die zin is het vaak heel fijn om er wat meer afstand van te hebben. Want dan kun je ook dingen zeggen waarvan kenners zeggen, wat jij zegt, dat kan helemaal niet. Ja. Ik ben in die zin misschien
kennis
ook wel
van
een beetje...
zaken kan je in de weg zitten.
Zeker.
Dus je zou een advertentie voor kunnen stellen. We zoeken een innovator. Iemand zonder ervaring.
Ja.
Iemand zonder ervaring krijgt de voorkeur.
Ja.
We moeten terug naar ons onderwerp. Maar dit is wel een aardig pad. Hè? Dat je eigenlijk zegt. Nieuwe ogen zien vaak patronen voor de lange termijn beter. Dan mensen inside kunnen verbeteringen. Maar die zitten binnen hetzelfde paradigma.
Ja.
Als we nou naar die versnellingen kijken. Die versnellingen. Daar hebben we het over. Hè. Er zijn versnellingen die voorspelbaar zijn en toch altijd onverwacht voor degene die erin zit. Het gaat heel lang verbaasd dat het 2 keer zo hard gaat als ze dachten. En ze zijn weer verbaasd als het afvlakt.
Ja.
Terwijl een buitenstaander kan zeggen dat patroon komt in elke tak van sport voor.
Ja, en wat mensen natuurlijk lastig vinden...
Die S-curve.
Exact,
hè?
Ja. Exact. En wat mensen natuurlijk lastig vinden is de redenering zo abstraheren dat die eigenlijk klopt. Want dat vinden ze niet specifiek genoeg. Dus als jij bijvoorbeeld zegt van ja...
In algemene termen heb je gelijk, maar in het bijzonder niet. Hè?
Nee, ik zit natuurlijk al best lang in die renewables, die duurzaamheidsindustrie... Ja. En eigenlijk zie ik daar bij alle bedrijven waar ik gezeten heb altijd hetzelfde patroon. En in zekere zin zeg ik ook altijd hetzelfde. Dus misschien
goeie business,
dat ik dat nu even in de podcast zeggen. Dan hoeven mensen er niet meer voor te betalen. Maar je komt altijd hetzelfde tegen. Want we hebben ooit, en dat is 10 jaar geleden... consultants hebben het vaak over wat ze noemen million dollar analysis of million dollar slides. Of van hier staat een analyse, daar betaal je voor. Dat is nou
dat
echt
een enorme klap.
Als wij hadden een firma die natuurlijk strategieadvies gaf over de duurzaamheidsindustrie of over hernieuwbare energie. En als wij ooit in die periode dat we dat deden, en dat is alles bij elkaar zo 15 jaar geweest. Als wij ooit million dollar slides hebben gemaakt, dan ging het over één ding. En dat is, wij hebben op een gegeven moment, en dat, die analyse is al verouderd, maar hij geldt nog steeds. We hebben op een gegeven moment uitgezocht hoe lang per land een bepaalde technologie in zo'n soort S-curve zit.
Ja, hoe lang die erover doet om omhoog te gaan.
Ja. En daarom noemde ik net al de Bijbelse 7 jaar.
Ja,
wij kwamen op 7 jaar. En dat kan 5 jaar zijn, dat kan 10 jaar zijn.
Ja.
Maar wat het ook maar is, het vlakt altijd af.
Ja.
En wat het ook maar is, het duurt altijd ergens een paar jaar voordat het offtaket. En dan gaat hij natuurlijk disproportioneel hard omhoog.
Dus je krijgt informatie van het tegendeel. Je denkt eigenlijk, het is nog nooit zo goed gegaan.
Ja.
En eigenlijk zou je dan moeten zeggen, dan moet je nu op gaan passen.
Precies.
Het is nog nooit zo goed gegaan. Dat is eigenlijk een indicatie voor, let op, we gaan de laatste fase in.
Precies. En als richting kan je altijd zeggen, oké, het zijn altijd S-curves. Ze vlakken ook altijd af. Er is nog een tweede fenomeen daar. Die S-curves zijn per landen, in verschillende markten, verschillende landen, verschillende submarkten, hebben ze nooit dezelfde timing. Dus Engeland zal altijd anders zijn dan Duitsland. En Duitsland is altijd anders dan Frankrijk. En wat leert je dat? Dat leert je dat je altijd in een aantal landen tegelijk moet zitten.
Om echt kennis van
Nee, om die curves elkaar te laten, kunnen laten uitdoven. Dus als, als Duitsland klaar is, komt er altijd een nieuwe. En er komt of een nieuwe Solar S, of er komt een nieuwe S in Polen, of in Frankrijk. Of die timings zijn altijd verschillend. Dus je moet diversificeren langs landen. En dan moet je op zijn minst in 3 grote landen zitten.
Dus je mag aannemen dat McDonald's heel goed kijkt. Het begint in Duitsland af te nemen.
Ja.
Dus we moeten nu naar een nieuw assortiment.
Ja.
Dat, je ziet dat bij McDonald's begint de nieuwe assortimentseis heel groot te worden.
Ja.
Maar het gaat niet goed meer.
Nee, en ik denk dat zeker in energiemarkten, die zijn nog in nog meer regionaal dan natuurlijk McDonald's markten. Omdat er zit natuurlijk altijd een bepaalde regelgeving in. Dus altijd een bepaalde structuur, infrastructuur.
De kostprijzen zijn zeer gebonden, landgebonden.
Zijn zeer landgebonden. Dus bijvoorbeeld in Nederland heeft een heel andere energieinfrastructuur dan Frankrijk. De Fransen hebben kernenergie, wij niet.
Ja.
Wij hebben kolen, gas en een heel klein beetje kern. We hebben vrij veel wind. Dus we hebben ook heel veel onvoorspelbare stroom. Dus de Fransen hebben een volstrekt ander systeem dan wij. En dat betekent dus ook dat de Solar S-curve in Frankrijk is op een ander moment en heeft een iets andere vorm.
Okay.
En als je al die
S-curve... Dus het is altijd contextgebonden.
Ja.
Hè? Dat hebben we natuurlijk vaker gezegd. Het ligt eraan waar je bent.
Ja.
Hè? Dat is minstens zo belangrijk als wat er aan de orde is.
Ja.
Het gaat er ook om waar zit je.
Ja.
Ben je in de Verenigde Staten of ben je in Engeland? En die context bepaalt heel vaak de aard, de lengte. En het tempo van een curve. Dat die curve er is, is generiek.
Ja.
Maar hij verschilt per...
Hij verschilt ook per techniek, denk ik. Omdat, het is ook een naam die ik in het boek noem over innovaties. Clayton Christensen, een bekende innovatiegoeroe.
Tijdgenoot van McKinsey, denk ik. Dezelfde periode.
Ja, hij is iets later, denk ik. Hij is net overleden, volgens mij.
Grote naam in het strategisch denken.
Ja, ja. Dus hij is volgens mij de man die disruptive innovation, de term disruption, bedacht heeft. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat is wel het veld waarin hij actief is. En wat hij heel duidelijk aangeeft, en daar kan je wel iets over zeggen. Als je bijvoorbeeld, stel je zit in bepaalde markten, zoals in energie.
Ja.
Dan zie je bijvoorbeeld dat een learning curve van, ik zeg maar wat, van de solarindustrie, die is wat steiler en wat bestendiger dan bijvoorbeeld in de windsector. En dat heeft eigenlijk mee te maken, het is een concept wat Christensen eigenlijk noemt modularization. Dus als proposities hele kleine bouwsteentjes worden, als het allemaal Lego steentjes worden die allemaal hetzelfde zijn en allemaal op dezelfde manier werken, zoals zonnepanelen, dan is die schaalcurve, die learning curve, die is natuurlijk veel makkelijker te maken. Want we hebben in de wereld miljarden zonnepanelen gemaakt.
Ja.
En we hebben nog geen miljoenen, misschien miljoenen.
Dus de kostprijs van zonnepanelen kun je voorspellen, die gaat sneller naar beneden, de prijs.
Ja.
Dan bij niet gemodulariseerde technologie.
Ja, absoluut.
Want de onderdeeltjes zijn voorspelbaar.
Ja.
Daar neemt de prijs van af en het is een samenstelling van modules.
Klopt.
Dus in zekere zin wordt het een vergelijkbare markt. Een vorm van transparantie.
Dat is het ook inderdaad. Het is een vorm van transparantie, van standaardisatie. En daarmee is jouw zonnepaneel en mijn zonnepaneel staan in dezelfde learning curve. Omdat,
het is een angstige handel, want dan moet je hele hoge schaal hebben.
Het is super competitief.
Ja, dus kleintjes vallen dan heel snel eruit. Die kunnen het niet meer waarmaken.
Nee, het is super competitief. Dat is natuurlijk ook wel een van de redenen waarom dat een industrie is die volledig overgenomen is door de Chinezen.
Ja, want de Nederlandse industrie is er nog een klein beetje, maar het is marginaal wat daar verdiend wordt. Ze houden het nauwelijks vol.
Ja, dus als je naar de hele supply chain kijkt, is helemaal Chinees gedomineerd. En we zetten hier en daar nog wel wat paneeltjes in elkaar, maar dat moet
voor een klein onderdeel. Klein bedrijf is het niet rendabel te krijgen.
Nee. Nee, die learning curve, die krijg je gewoon niet op orde. Want als jij de 100.000 maakt en dan een keer 200.000... dan kom je van een kostprijs waar die Chinezen al factor 2, 3 onder zitten.
Omdat ze veel grotere aantallen.
Ja, dat is niet meer te doen.
En deze analyses zijn van groot belang. Die kun je van buiten makkelijker maken dan van binnen. Want als je er middenin zit, zie je het minst.
Ja.
Daar zit dus ook de rol van een strategisch adviseur. Ik leg het een beetje voor.
Maar... Ja, nou, ik denk dat wat een strategisch adviseur natuurlijk heel erg moet doen. Ik noem het altijd een beetje triangulation. Iemand zegt iets. Ja. En dan zeg jij, oké, maar ik heb deze wet. Hoe verhoudt jouw verhaal zich tot deze wet? Ja. En iemand zegt, ja, die wet die is bij mij niet van toepassing. Ja, ja. Dan zeg ik, nou, dat vind ik niet zo'n goed verhaal.
Leg je als het ware het tegen een generieke kennis aan, waarin je moet verantwoorden. Ja. Wat maakt jou dan zo speciaal, zeg je dan eigenlijk?
Precies.
Dus telkens zeg je tegen iemand, wat maakt jou dan zoveel anders dan het patroon dat we kennen?
Precies, dus het is een beetje een soort, wat je in governance hebt, het is een beetje een soort comply or explain logic.
Ja, ja.
Dat jij zegt van, ik heb hier een wet.
Ja, leg
volgens
maar
mij
uit.
Voldoe jij daaraan. En als het niet zo is, ja, dan wil ik wel graag even weten waarom.
Dan moet je met overtuigende. En dan zie je dat er vaak met mond vol tanden of met halve toelichtingen. Schaal is, hebben we het over min of meer eenduidige producten. Hm. Maar je hebt ook van die producten die elkaar nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld, één fax is geen fax.
Ja.
Je hebt eigenlijk een wereld van faxen. Ik zeg het even voor de jongeren. Dat was een soort telefoon met schrift als het ware. Dat was een geweldige hoogtechnologische uitvinding. Maar de fax deed er heel lang over om op schaal te komen. Ja. En de telefoon ook. Hè? Er komt een tijd dat elke stad een telefoon heeft, werd er gezegd. Want een telefoon had je niet zoveel aan. Want er waren maar, ik geloof dat sommige steden hadden twee digit phone-nummers.
Ja.
Van, ik zit op 12. Ja, wel 12.
Ik ken alle nummers uit mijn hoofd.
Ja, dat maar, komt. En, maar dan is een telefoon niet zoveel waard, hè?
Nee, nou ja, dus je hebt die learning rates die gaan heel vaak over kostenstructuren. Maar je hebt natuurlijk in schaaleffecten, of iets wat erop lijkt, bestaat natuurlijk ook zoiets als, en dat zit meer aan de inkomstenkant, noem het maar even. Dat bestaat zoiets als netwerkeffect. En ik denk dat de eerste die dat op die manier benoemde Brian Arthur is. Dat is natuurlijk zoals zo vaak over de mensen waar we het over hebben. Iemand die verbonden was ook aan het Santa Fe Instituut.
San Diego.
En hij was denk ik ook partner bij McKinsey, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En hij kwam eigenlijk met het concept increasing returns products. Dus eigenlijk, dat leerden wij allemaal bij Heertje op de middelbare school. Het gemiddelde product heeft een afnemende meeropbrengst. Hè? Van de derde aardappel smaakt minder goed dan de tweede.
Ja.
En daar ben je ook minder bereid om voor te betalen. Maar bij increasing returns producten is dat andersom? Omgekeerd. Ja. Telefoons worden steeds meer waard als je er meer mensen mee kunt bellen. Dus de 100ste telefoon is meer waard dan de tweede telefoon.
Ja.
En dat is natuurlijk een heel apart fenomeen. Waardoor, maar dat zit aan de waardekant, niet aan de kostenkant. Maar dat netwerkeffect is natuurlijk buitengewoon sterk. En je ziet eigenlijk dat naast standaardisatie kan dat. Hè, je ziet dat als je het nou over de Magnificent Seven hebt, zit er een groot deel daarvan zit in het netwerkeffect. Hè. Dus Facebook.
We hebben het over Big Tech. Hè?
Dus als je het hebt over Facebook of Instagram.
Ja, je kunt niet zonder.
Nee.
Je zou kunnen zeggen dat het de kosten die je hebt als je het niet afneemt hoger zijn. Dus je, ik denk
ik
dat
betaal de kosten iedere dag, want ik maak er geen gebruik van. En...
Ja, maar dat geldt straks natuurlijk ook voor dat ik straks in mijn wijk het enige huis heb zonder zonnepanelen gaat in mijn nadeel werken.
Ja, dat heeft strikt genomen geen netwerkeffect. Dat zou niet kunnen bellen omdat je geen zonnepanelen hebt.
Bovendien denk ik van, dan kun je natuurlijk de nieuwste.
Nieuw stigma.
Ja, stigma. Ja, dan kun je de nieuwste zonnepanelen. Dat zeg je bij de verkoop.
Ja.
Geen zonnepanelen, dus u kunt de nieuwste technologie op het dak plaatsen.
Het is een heel flexibel huis.
Want mijn buurman heeft nog hele oude zonnepanelen.
Ja, zo ga je het natuurlijk ook verkopen.
Ja,
dus je gaat eigenlijk zeggen een unieke, compacte woning.
Ja.
Met heel veel optionaliteit.
Je kunt, leent zich voor vernieuwing. Ja, zou het kunnen zeggen. Die schaaleffecten van netwerk, we hebben de schaaleffecten van producten. Dat verschilt per context waarin je je bevindt. En die context en waar je bevindt, verdient een betoog waar degene die erin zit bijna nooit veel zicht op heeft. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een dode hoek voor veel ondernemers. Die heel vaak denken, het vorige jaar zal lijken op het volgende jaar. Hè? Dus die houden zich meer vast op hun ervaring in deze tak van sport. Mijn ervaring is, zeggen ze dan vaak, dat het alleen maar... Het neemt alleen maar toe, zeggen ze dan. Ja. Het wordt alleen maar meer. Dat hoor ik ondernemers ook vaak zeggen. Als het eenmaal goed met ze gaat, zeggen ze, het wordt alleen maar meer.
Het is alleen... Ja, zeker. Ik denk ook in die wetmatigheden kan je... Denk ik een soort vorm van bijziendheid krijgen. Ja. Want die wetmatigheden gaan ook niet altijd op. Kijk, die learning rates zijn wel goed. Want die hebben een bepaalde voorspelbaarheid en die is heel bestendig. Maar als je puur en alleen, laten we zeggen, naar schaaleffecten kijkt. Gewoon puur schaal. Ja. En dat is grappig. Dat is iemand die noem ik in mijn boek niet. Maar het is een hele fascinerende figuur. Jeffrey West. Dat is eigenlijk een natuurkundige die zich vooral richt op puur het concept van schaal. Past dat toe op dieren en op steden en op bedrijven. Dat is heel interessant. Hij maakt daar een soort doorsnede.
Zoekt hij naar optima?
Nou, hij vraagt zich eigenlijk af. Dus stel je hebt een muis en een olifant.
Ja.
En die hebben allebei een bepaalde functionaliteit. Kijk, het is een bekende, niet helemaal correcte, maar bijna correcte mythe. Dat bijvoorbeeld ieder dier of ieder...
Een aantal hartslagen.
Ja, heeft. Precies.
Dan ben je als kolibri wel het haasje. Maar goed.
Ja,
ben je... Die jas er wel heel snel doorheen.
Nou ja, dat is zo. En overigens klopt het niet helemaal. De mens is natuurlijk een outlier, want de mens zit eigenlijk een factor 2 tot 3 boven het aantal hartslagen. Dat zegt ook wel iets over onze...
Evolutie misschien.
Vaardigheid om onze gezondheid te beïnvloeden.
Ja.
Je zou volgens die theorie verwachten dat mensen ergens tussen de 20 en de 30...
Dan is het op, hè? Dan zijn de hartslagen op.
Ja. Maar er zit een kern van waarheid in. En hij heeft die scaling laws, noemt hij dat, voor dieren universeel vastgesteld op... de schaalfactor tot de macht 3/4. Nou, dat is een beetje...
Maak het niet te technisch.
Nee, hè? Ga ik meteen even uitleggen. Dus,
ziet ritmiek in de getallen.
Precies. En die 3/4 moet je even zien. Van, stel dat die 10.000 keer zo groot wordt. Hè, dat zijn al 4 nullen.
Ja.
Dan krijgt het maar iets met 3 nullen aan extra kosten, om het zo te zeggen. Dus een olifant is 10.000 keer zo groot als een muis. Maar wat hij aan calorieën nodig heeft, is maar 1.000 keer zo groot als een muis.
Oké, dus er is een efficiëntie.
Ja, dus hij is zeer efficiënt.
In vergelijking met
een muis. Weet je, als je een olifant bezig ziet, is dat niet je eerste observatie. Goh, wat is die efficiënt bezig?
Nee, toch? Hij pakt enorme hoeveelheid met die slurf en die werpt hij dan naar binnen.
Ja.
En je zal een dierentuin hebben en dat moeten voederen.
Precies, maar per kilo gewicht is een olifant dus veel efficiënter dan een muis. En dat zijn vrij universele wetten. Dat blijft gaan.
En dan heb je het idee dat het met organisaties ook zo is.
Nou, exact. En dus dat geldt, dat metabolisme hangt dus weer samen met levensduur. Hè? Dus een olifant is niet alleen efficiënter, maar daardoor leeft hij ook langer dan de muis.
Oh ja.
En je denkt dus eigenlijk, een grote organisatie is efficiënter. Dat klopt ook. De gemiddelde, dus de scaling law op efficiency, die past wel bij
organisaties.
Grappig genoeg, de levensduur niet. Dus een olifant wordt, ik weet niet precies, maar wordt 20 keer zo oud als een muis, denk ik, of zo.
Laten we maar even zeggen. Zo.
Zoiets. Ja. En
biologen haken af.
Misschien 30, 50, zo een factor. Grote bedrijven worden niet ouder dan kleine bedrijven.
Ah.
En dus dat betekent eigenlijk, dus dat eigenlijk, ja. Een bedrijf is natuurlijk maar een soort tijdelijke structuur.
Het is vaak bijzonder als een bedrijf ouder wordt dan 40.
Ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Wat reken je dan mee? Want vaak zijn het fusies. Ja,
worden nieuwe entiteiten. Maar het heeft ook iets te maken met de ondernemer en generaties.
Ja, en het heeft eigenlijk ook iets te maken met de manier waarop wij ons aan bepaalde dingen aanpassen. Dus een olifant heeft een bepaalde functionaliteit. Laten we het even de olifantenfunctionaliteit noemen.
Die heeft een bepaalde habitat nodig dan.
En die functionaliteit verandert eigenlijk niet. En als die functionaliteit zou moeten veranderen, dan moet die dat op een een of andere manier met genetica gaan oplossen.
Ja, dan moet daar weer heel snel...
Een bedrijf is eigenlijk een veel snellere manier om je in een sociale context aan te passen aan iets wat ontstaat.
Ja.
Maar die functionaliteit is heel vaak dan ook weer niet meer nodig.
Begin je iets nieuws.
Als je gouden gidsen maakte, dan dat was een tijd heel handig. Maar we hebben er niet zoveel meer.
Nee, je zou kunnen zeggen, het is ook geen ramp. Heel veel organisaties bestaan niet meer. En dat is nu natuurlijk ook met AI. Hè, van dat je eigenlijk zegt, daar komt wel weer iets anders voor. Maar er gaan een hoop stuk.
Ja.
Maar dat betekent de organisatie gaat stuk, maar de mensen niet. Die gaan ergens anders werken. Dus ik heb begrepen dat bij Fokker dat er eigenlijk niet zo gek veel gebeurd is. Hè? Fokker is failliet gegaan, er zijn onderdelen gebleven.
Ja.
En die mensen zijn allemaal terechtgekomen, techneuten. Is eigenlijk niet zoveel gebeurd.
Nee, dus je moet het ook niet als een enorm probleem zien. Alleen die voorspelbaarheid van de korte levensduur van bedrijven is wel van belang. Ook daar zit weer vaak een soort cyclus in. Een bedrijf duurt altijd langer dan mensen denken voordat het tot een soort succes komt. Ja. Heel vaak zie je dan bij startups of scale-ups, businessplannen, dat ze na 3 jaar zijn ze alweer 1 miljard waard. Dat gaat allemaal heel snel. Meestal duurt dat langer dan je denkt.
Het zijn uitzonderlijke.
Maar bedrijven gaan ook bijna altijd, sterven ze af. Als ze dus op een gegeven moment groter worden, die schaalvoordelen gaan uitnutten, duurt dat meestal niet zo lang. En je moet ze dus eigenlijk ook, je zult ze ook eigenlijk moeten laten doodgaan. En soms doen wij dat niet.
Nee, het eindeloos rekken van de scheepsbouwindustrie.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar je hebt natuurlijk ook wel publieke entiteiten waarvan je je moet afvragen of je ze niet zou moeten laten afsterven. Of,
ja, dat gaat maar door. Je zou kunnen zeggen, de drang om, er is geen marktwerking, dus het is een besluit.
Ja.
En dat besluit, dat wordt eindeloos uitgesteld. Dus dan heb je afdelingen bij de overheid waarvan je kunt afvragen, is dat nog wel nuttig? Draagt dat nog wel bij?
Ja, of zijn ze wel opgewassen tegen het momentum waar ze in zitten? Bijvoorbeeld een interessant fenomeen. Ik sprak laatst met Tennet. Tennet is de hoogspanningsnettenbeheerder.
Waar wij zoveel geld aan gaan uitgeven.
Ja.
Omdat we de Duitse tak niet kwijt.
Nee, precies. En Tennet is natuurlijk een instituut dat al lang bestaat, in overheidshanden is en een bepaalde functie heeft. En je ziet ineens dat de functionaliteit van zo'n onderneming, die eigenlijk al, hoe zeg je dat, in het Engelse term een soort van brittle geworden is, omdat hij heel erg op controle gericht is en dergelijke. Het is een kwetsbare organisatie, omdat hij eigenlijk niet makkelijk meer kan veranderen.
Is er een vervanging denkbaar? Want het is kapitaalintensief.
Je ziet dus dat die bedrijven die eigenlijk aan het einde van hun leven zijn, als je kijkt naar de vitaliteit van hoe ze georganiseerd zijn, ineens een waanzinnige investeringsimpuls krijgen. Dat is alsof je op je 80ste ineens gewoon voor het eerst van je leven een marathon moet gaan lopen.
Ja, en het doet een beetje denken aan, is het wel verstandig daar dan nog geld in te stoppen?
Exact. En ik denk dat een hele valide vraag is. Want
doet de dokter natuurlijk ook. U bent nu 80, moeten we dit nog doen? Dit gaat 120, hè, die operatie en 120. En de levensverwachting neemt niet toe.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat soort bedrijven in staat zijn om zichzelf zo te vernieuwen dat ze die investeringen aan zouden kunnen.
En de indicatie is, niemand wil het bedrijf hebben. Hè? Dus je zou erover na moeten denken. Als niemand het wil kopen, is het dan nog wel verstandig om het in leven te houden?
Nou ja,
maar je verlies nemen is zo ingewikkeld.
Er zit natuurlijk een publieke dienst aan waarvan we vinden dat we dat moeten doen. Alleen daarmee stelt de overheid zich ook op een bepaalde manier op dat alle problemen shit rolls downhill naar de overheid toe.
En dat betekent, we zitten met de ding.
Ja.
Dat doet een beetje denken aan dat er een beroep werd gedaan op de overheid om de HEMA open te houden.
Ja.
Zoiets van, maar daar is de overheid niet voor.
Nee.
Dus of de HEMA.
Maar moet je voorstellen dat je de HEMA zou moeten openhouden?
Ja.
En dan met de commitment om de HEMA te viervoudigen.
Ja.
Want dat is waar het nu over gaat. Het is niet van, je hebt een zieltogend bedrijf en kun jij ervoor zorgen.
Je hebt ook nog in de toekomst een taak. Dus je houdt niet alleen 7 miljard open. Je houdt ook 3 keer 7 miljard aan te verwachten kosten open.
Ja, absoluut. En was het maar 7 miljard. Het is 200 miljard. Ja.
Maar een alternatief lijkt er niet te zijn. Hè? Want in zekere zin zegt de markt dan...
Het alternatief is er wel. Ja? Het alternatief is er wel. Maar dan zul je wat meer systemisch moeten redeneren. En je moet eigenlijk zeggen... je zult misschien die centralisatie stop moeten zetten.
Ja, dus dat het ouderwetse beeld van centrale energieproductie... gericht op schaal, is niet meer valide. Je kunt het nu klein en overal. Eigenlijk is de gedachte, energie is overal te maken en te leveren.
Ja.
En de gedachte, het is een vergelijking met, dat hoorde ik ook bij een bierbrouwer. Die zei, ja, vroeger dachten we, hoe meer liters, hoe meer ketels, hoe groter. Mm-hmm. Hij zei, maar dat gaat eigenlijk niet meer op. De kleine brouwer is niet minder efficiënt dan de grote brouwer.
Nee, en daar is maatschappelijk gezien...
Miniaturisering hadden ze het over.
Ja.
Het kan in dus schaalvoordelen... kunnen bij een rijpe markt wel eens niet meer opgaan.
Nee, dat is absoluut zo. En dat is het gekke is dat er een soort wisseltruc heeft plaatsgevonden de afgelopen 20 jaar. Want 20 jaar geleden hadden we het over distributed energy. Hè? Dus we hadden het over gedistribueerde energieproductie. Mensen hadden panelen op hun eigen dak. Je hebt ergens een windmolen ergens staan. En op een gegeven moment is die distributed energy toch weer centralized energy geworden. Die windparken werden steeds groter, werden zo groot als een grote centrale werden op zee gezet.
En in handen van de oude industrie.
In handen van de oude industrie. De solarparken die werden in de wei gezet en niet meer op de daken van de mensen. Hè. Dus de nutsbedrijven gingen zelfs de mensen ontzeggen om
zonnepanelen. En we ontmoedigen overproductie op die daken.
En we koppelen en we plakken alles aan elkaar. Dus die netwerken die worden steeds groter. Dus er is een heel iets raars gebeurd. De hernieuwbare energie heeft tot een centralisatie van het energiesysteem geleid. En dat is gewoon een hele rare vorm.
En is kwetsbaarder.
Is kwetsbaarder geworden.
Economisch kwetsbaar, want je zou kunnen zeggen als het verspreid is, kan het hier en daar een tegenslag hebben.
Het is niet alleen economisch kwetsbaarder. Denk maar eens even aan cyberproblemen.
Ja, je zou kunnen zeggen als dat gedistribueerd is, ben je niet meer centraal plat te leggen.
En dat was... ooit de missie van Tennet.
Ja.
En dat is de reden waarom het netwerk van Tennet een ringstructuur heeft. Ja. Is dat als er ergens iets uitvalt, kan het twee kanten op.
Gemodulariseerd.
Ja, ja. En redundantie noem je dat in zo'n netwerk. Alleen dat hele idee is opgegeven. Alles wordt eigenlijk aan elkaar geplakt en afhankelijk van elkaar gemaakt.
Het zou dus een verklaring kunnen zijn voor wat we in Spanje en Portugal hebben meegemaakt. Waarin gezegd wordt, het was geen cyberattack.
Nee.
Het was het resultante van toegenomen kwetsbaarheid. Er hoeft maar één dingetje. We hebben dat ook meegemaakt met de Nederlandse ProRail.
Ja.
Eén klein dingetje.
Nou.
En het hele systeem, het treinverkeer, lag helemaal stil.
Het is de butterfly defect. Ja. Het is gewoon de kwetsbaarheid voor de vleugelslag van de vlinder. Die wordt groter als je alles aan elkaar knoopt. Tot op zekere hoogte kom je daar niet omheen. Of dit overigens datgene is wat in Spanje gebeurd is, dat weten we denk ik nog niet.
Nog niet. Nee.
Het zou mij niet verbazen als het zo is. Ja. De meest logische verklaring tot op heden die ik gezien heb, is dat er heel snel uitval was in hernieuwbare energie, waardoor een sector van het netwerk eruit klapte. En dat leidde tot een soort domino-probleem. Ja. Dat kan. Ik weet niet of dat zo is.
Dat
maar...
zou een geruststellende... dat is geen cyberattack.
Maar ja, cyberattack is precies dezelfde kwetsbaarheid. Want dat betekent dus...
Er hoeft er maar één stukje eruit.
Ja.
Dus je zou zeggen, je hoeft niet het hele systeem... Je hoeft maar een stukje van het systeem eruit te halen. En om het chic te zeggen, interdependentie is zo groot.
Zeker.
Dus je valt de zwakste schakel aan en je hebt het hele systeem plat.
Ja, ik weet niet of jij wel eens bij zo'n domino day geprobeerd hebt één steentje om te gooien.
Ja, dat is genoeg, hè?
Ja, dat is genoeg.
Genoeg. We zijn terechtgekomen bij iets waarvan ik niet wist dat we de schaal heeft voordelen. Maar dat is niet oneindig. Schaal kan ook kwetsbaarheid genereren. Het is afhankelijk van de sector, het land. Dus je moet altijd goed kijken. Maar de vraag stellen, gaan we nog omhoog of gaat het afvlakken, is altijd relevant. Je zou kunnen zeggen, waar zitten we op de S-curve? Want de S-curve is generiek. Overal is dat patroon. Hoe het patroon per sector of land zit, daar moet je nou naar kijken. Maar ontkennen dat het bestaat, is buitengewoon link.
Je hebt geluisterd naar de podcast Of Omgekeerd. Mijn naam is Harry Starre en ik was in gesprek met Abel Kemeling. Wie nieuwsgierig is naar literatuur en er is nogal wat aan de orde gekomen, die kan dat terugvinden in de show notes. Voor meer informatie en reacties, ga naar hetomgekeerdeisookwaar.nl. Of luisteren naar de volgende aflevering natuurlijk, want die komt er ongetwijfeld.